Hartelijk welkom, jongelui, hier op deze bijzondere plaats. Mooi dat we even los van school zitten. We kunnen ons helemaal focussen op het onderwerp wat hier op het scherm staat. Knutselen met genen op weg naar de supermens. Een heel hartelijk welkom aan dokter Van der Ent. Fijn dat u gekomen bent. En ons wegwijs maakt in die wereld van de geneeskunde. Die toch wel heel erg ver zou kunnen doorslaan. Tenminste, knutselen met genen. We zijn heel benieuwd wat u ons daarover te zeggen hebt. Ik wil graag dit ook openen met jullie. En dan een aantal ontwikkelingen die we zomaar zien gebeuren in onze samenleving proberen een plaats te geven. En dan lees ik ook een stukje uit de Bijbel. Ik kwam in het NRC van dit weekend een opmerking tegen van een bioloog, reproductief bioloog. En die zei, de menselijke voortplanting komt steeds meer los te staan van seksualiteit. We kunnen tegenwoordig zoveel technisch realiseren. Een vorm van menselijk ingrijpen of menselijke kennis of kunde. Aan de andere kant, in het weekend bleek dat de doomsday klok op 11:55 staat, maar een heel positief bericht. It is 2 minutes to midnight, but the doomsday clock has ticked away from midnight in the past. And during the next year, the world can again move it further. Hey, we kunnen het verder van de apocalyps laten komen. Hey. We kunnen daar nog aan werken. Wij moeten daar aan werken. Een derde uitspraak is van meneer Harari, waar jullie al kennis mee hebben gemaakt bij je mentor. In dit boek zegt hij dat we de sterfte door hongersnood, epidemieën en geweld tot een minimum hebben beperkt. En dan zullen we ons richten op het overwinnen van ouderdom en zelfs de dood. En weer klinkt die overmoed erin terug. Zodra we dit hebben bereikt, zodra we de mensheid boven het beestachtige niveau van de strijd om te overleven hebben uitgetild, zullen we ons erop gaan toeleggen om mensen te upgraden tot goden en homo sapiens te veranderen in homo deus. Dat mantra dat klinkt in zijn hele boek steeds maar door. We gaan op weg naar beter. We kunnen het naar onze hand zetten. Toen ik dat las, toen dacht ik, dat komt me wel erg bekend voor. Dat naar onze hand zetten. In Genesis 11 komen we namelijk zomaar aan het begin van de wereldgeschiedenis, laten we zeggen in de prehistorie, dit verhaal tegen. Heel de aarde had één taal en eendere woorden. En het gebeurde toen ze naar het oosten trokken dat ze een vlakte in het land Sinjar vonden. Daar gingen zij wonen. En ze zeiden allen tegen elkaar, kom, laten we kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En ze zeiden, kom, laten we voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken. Anders worden we over heel de aarde verspreid. Toen daalde de Heere neer. Die mensen proberen zich op te werken naar boven. En dan zie je dat de Heere neerdaalt. Om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de Heere zei, zie, ze vormen één volk en hebben alle één taal. Dit is het begin van wat ze gaan doen. En nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Dus die menselijke overmoed, die wordt door God ook ingeschat als mogelijk. Mensen hebben een onbegrensde macht. Maar God begrenst die. Kom, laten we neerdalen en laten we hun taal daar verwarren. Zodat ze geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Een heel mooi verhaal waarin die menselijke macht en kennis verkeerd gebruikt wordt en God dampt dat in. Het eerste Bijbelboek, notabene. En als we dan in het laatste Bijbelboek lezen, zien we dat de menselijke maat opnieuw heel hoog komt. Het gaat over diverse beesten, één uit de zee en dan een beest uit de aarde. Het ene beest wordt verwond. Het misleidt de mens in vers 14. En dan lees ik vanaf vers 15. Hem, dat is dat nieuwe beest, werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest. Opdat het beeld van het beest zelf zou spreken en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Dus een bovennatuurlijke kracht wordt aan een beeld gegeven. Het kan zelfs spreken. Het is echt een wonderbaarlijk gebeuren. Het maakt dat men aan allen, kleine en grote, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken geeft op een rechterhand of op een voorhoofd. En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Dus het beheerst de handel. Het beheerst alle contacten die de mensen hebben met elkaar. Een enorme macht. En dan volgt het laatste vers. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen. Want het is een getal van een mens. En zijn getal is 666. Getal van een mens. Hier zie je opnieuw aan het einde van de Bijbel, die menselijke maat is buitengewoon groot. 3 keer 6, maar net geen 7. We bereiken bijna God, maar toch net niet. En in dat vertrouwen mogen we ook die discussie volgen. Dat het God niet uit de hand loopt. Dat zou je denken. Zeker als je dit boek leest, wordt er zo vaak verwezen, we hebben goden niet meer nodig om ziekte te verklaren, om oorlogen tot een einde te brengen. We hebben God niet meer nodig voor de vrede, dat moeten we zelf doen. En dan zie je hier heel nuchter staan, dit is maar een menselijk getal. Een menselijke maat. En God houdt die maten nog steeds vast. Hij houdt de maatverdeling in de wereld in zijn hand. En dat mag een bemoediging zijn als we straks gaan luisteren naar een lezing. Laten we samen bidden. Heere, we danken u voor uw woord, waarin u tot ons spreekt. Waarin u iets van uw plannen voor de wereld openbaart. We danken u dat u uzelf zo hebt geopenbaard. Als een God die trouw blijft aan uw schepping. U die grenzen gesteld heeft aan de wereld, aan de tijd, aan ons leven. Mogen we die grenzen van u ook eerbiedigen en eren. We danken u dat we zo samen mogen nadenken ook over de ontwikkelingen in de techniek. We danken u dat u dokter Van der Ent hier gebracht heeft. Dat u hem de wijsheid geeft om ook over deze zaken in de praktijk na te denken. Onderzoek te doen naar geneeskunde. En hoe we in uw schepping mogen helpen, steunen, genezen. En we bidden u zegen ook voor wat hij te vertellen heeft. Wees u zo bij ons. Geef ons uw zegen over deze dag. Om Jezus wil. Amen. Nou, dan wil ik u vragen naar voren te komen. Dan delen we.
Ja, dat is goed.
Dames en heren, jongelui, goedemorgen. Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Cors van der Ent en ik kom uit Utrecht. Ik ben kinderarts en ik heb een beetje doorgespecialiseerd in longziekten bij kinderen. En in de dagelijkse praktijk doe ik spreekuren, zie ik patiënten opgenomen. Klein beetje opereren hier en daar. En de helft van mijn tijd ben ik bezig met onderzoek. En dat onderzoek dat raakt ook wel een beetje het onderwerp van vanmorgen. Dus ik vind het ook leuk om hier over te praten met jullie. En eens even na te denken. Kijken wat jullie ervan vinden. Want er zijn natuurlijk best wel heel veel vragen. We hoorden er net al een paar opgeworpen. Dus er is best een hoop over te discussiëren. Dus ik ben benieuwd wat er in jullie gedachten omgaat over dit leven. Ik had nog wel wat andere redenen om ja te zeggen toen meneer Van Dis en meneer Huizer mij benaderden om hier te komen vanmorgen. Want wie van jullie is op dit eiland geboren? Ja, dat is bijna iedereen. Hè? Ik ben namelijk ook op dit eiland geboren, hier aan de Hoflaan. Dus ik dacht van nou, het is ook leuk om daar weer eens te zijn. En ik dacht van nou, kikkers die komen altijd weer terug in de sloot waar ze geboren zijn. Dat weten jullie, maar sommige van de kikkers die zijn dus kennelijk ook nooit de sloot uitgegaan. En die wonen gewoon nog steeds. Nou, het is natuurlijk heel spannend om erover na te denken van hoe dat dan over 50 jaar is. Want dan zitten jullie over de hele wereld verspreid. Wat voor wereldburgers jullie dan zijn en wat jullie mee gaan maken allemaal. Want ik ben nog gewoon netjes thuis geboren hier op nummer 63. Jullie zijn ook allemaal nog thuis bij je moeder geboren. Maar het artikel wat net in de NRC getoond werd, dat schetst eigenlijk een heel ander soort perspectief. Dat er straks in de toekomst kinderen geboren gaan worden. Niet meer thuis of in het ziekenhuis, maar gewoon ergens in een fabriek. En er stond een cartoon in. Heeft iemand toevallig die NRC gezien? Of niet? Lezen jullie niet? Nee? Niemand die het NRC leest? Oké, ja, dat kan me wat bij voorstellen. Maar in ieder geval, er stond een cartoon in. En daar was een mevrouw en die was bezig met kinderen krijgen. En dat was in de vorm van, die liep met een soort boodschappenkarretje. En er stond een aquarium in. Het was de broedstoof waar haar kindje in zat, zeg maar. Dus dat hoefde ze niet, dat hoefde ze niet meer zelf te dragen. En dus kwam een andere mevrouw tegen en die was zo en die was zwanger. En ze zei van nou, wat is er met jou aan de hand? En toen zei die mevrouw die zwanger was, ze zei van ja, mijn babyfabriekje is kapot. Dus ik kan niet anders meer. Dus dat was een soort, alternatief wat eigenlijk niet meer zo gebruikelijk was in die toekomst. Dus nou, de vraag is of het daar zo naartoe gaat. Nou, wat ik wil doen is gewoon eventjes met jullie wat dingen langslopen. Misschien wil er iemand zijn wekker even instellen op 11 uur. Dan weet ik dat ik gewoon uitloop. Mijn vader die is hier vroeger predikant geweest. En hartstikke mooi, maar ik vond altijd dat hij te lang preekte. Maar ik merk soms dat ik ook de neiging heb om over mijn tijd heen te gaan. Dus als er nou iemand is die zegt van nou, het is nu 11 uur, dan weet ik van het moet een beetje af gaan ronden. Dus hebben we straks om 11 uur hebben we 30 dingetjes. Nou, het gaat er dus over van, is die toekomst hè, waar we het over hadden, is dat nou werkelijkheid? Gaat het nou echt zo gebeuren? En wat zijn nou de stappen daarnaartoe? En kunnen we nou echt een supermens maken? En ik vroeg me een beetje af van, wat is nou eigenlijk een supermens? En toen dacht ik van nou, ja, oké. Vind je dit een supermens? Ja, jij vindt dit wel een supermens? Ja, oké. Ja, nou, dat is een... Vind jij het een supermens? Nee, jij vindt het geen supermens. Hij heeft een bril. Oké. Ja. Ja, oké. Hij heeft een bril op. Dus sommige mensen vinden dit een supermens. En anderen zeggen van, nou ja, weet je, wat heet dit kindje? Wat is hiermee aan dan? Syndroom van Down, ja. Dus dit is wat we in de volksmond een Mongooltje noemen. En nou, jij vindt een supermens, een hartstikke lief jochie. Als je kijkt naar dit soort kinderen als ze 40 zijn, dan zie je, dit is ook een trisomie 21, hè, dus het syndroom van Down, maar vele jaren later. En je kunt je voorstellen dat mensen zeggen, ja weet je, ik vind dit niet meer zo'n supermens. Mensen worden vaak dement, krijgen gedragsproblemen. Deze mevrouw die had een enorm ongeluk gehad, die verwond zichzelf. En de vraag is dus of dit een supermens is. En er zijn dus mensen die zeggen, ja weet je, als je dit nou ziet, dan moeten we dat toch proberen te voorkomen. Want dat moeten we toch met elkaar niet willen. Als we daar nou wat aan kunnen doen, dan is dat toch, is toch mooi als we dat niet meer hebben. Hè? Supermensen maken. Nou, dit is trisomie 21, dit weten jullie natuurlijk allemaal. Dit zijn onze chromosomen. We hebben 23 paar. En nou, bij een trisomie 21. En dan is het nummer 21, dit chromosoom. Dat hebben we er dan 3 in plaats van 2. Nou, dat heeft dus grote gevolgen voor je. Nou, nog zo'n plaatje. Dat er een hoop mensen zijn die zeggen van nou, weet je... Als ik in verwachting ben van zo'n kindje met het syndroom van Down, dan kies ik ervoor om de zwangerschap af te breken. En dat is een ontwikkeling die heel hard gaat. Dit is een staartje wat laat zien hoe dat gegaan is in de tijd. In 1995, dus nou, dat is zeg maar dikke 20 jaar geleden, werd 30% van de kinderen met het syndroom werd geaborteerd. Dus die zagen nooit het levenslicht. Als je ziet hoe dat in de loop van de tijd is gegaan, dan zie je nu dat bijna 75% van die kinderen niet meer geboren wordt. Dus we gaan er steeds minder zien. Dus nou ja, wat mensen als minderwaardig zien of als een probleem zien, dat proberen we nou ja, weg te krijgen door abortus te plegen. En je ziet dus dat in Nederland, want dit zijn Nederlandse cijfers, dat gewoon echt een beetje nou ja, gangbare praktijk wordt. Dus er gaan steeds minder kinderen geboren met het syndroom van Down. En ik denk dat jullie veel minder leeftijdsgenoten zien of kennen met dat syndroom. Als wat nou ja, wij vroeger zagen, dan gebeurde dat toch nog wel eens een keer. Nou, dat heeft ook te maken met het feit dat we tegenwoordig, als je zwanger bent, dan krijg je een echo. En dan kun je hartstikke mooi kijken wat er allemaal in je buik zit. Dus het is ook niet meer een verrassing als je op een gegeven moment iets hebt. Maar we kunnen tijdens de zwangerschap kunnen we al heel veel dingen zien. Nou, zo'n echo, dan ben je als jonge vrouw ben je zwanger. En dan denk je van nou, we gaan fijn echo krijgen. Tegenwoordig is het zo dat in Nederland iedereen op 20 weken zwangerschap een echo aangeboden krijgt. Dat is een beetje de standaard zorg, zeg maar. En dan krijg je dit beeld te zien. Nou, dan denk je van nou, dat is toch ontzettend leuk, want kijk eens, we zien hem helemaal daar lekker zwemmen. Dus hier zit de buikwand. Nou, er zit hier de moederkoek. En hier zie je dan nou, de holte met dat zwarte is vruchtwater. Hier zie je dat kindje zwemmen, zeg maar. Hier zie je de rug. De wervels zie je er doorheen. Hier zie je ribben. Hier zie je een beentje. En dan zit die verloskundige zitten echoën. En die denkt van, hé, wat mooi. En dan ineens wordt het stil, want dan ziet ze hier iets zitten. En dan denkt ze, hé, dat is raar. Wat, klopt iets niet. Weet je wat het is? Wie wil de dokter worden van jullie? Ja, zeg het nou maar gewoon. De helft, toch? Nee? Maar wat je hier ziet, dat is een open ruggetje. Kijk, als het kind geboren wordt, zie je dit. Dan zie je in één keer van, hé, daar is iets mis. En nou, weet je, dan krijg je een gesprek. Ja, weet je, uw kind heeft iets aan de rug, dus een open ruggetje. En dat zal in de toekomst toch al consequenties hebben. Want dit zijn kinderen met een open ruggetje. Die zal nooit lopen. Die zal nooit zelfstandig naar de toilet kunnen. De goede kans dat hij ook een waterhoofd ontwikkelt. Dat hij misschien wel een beetje geestelijk gehandicapt zal zijn. En dan zijn er een hoop ouders die dan nadenken van, ja, weet je, wil ik dat wel? Gaan we dat wel doen? Dus dan, nou, je bent 20 weken zwanger. En er wordt in een hoop gevallen, wordt er dan gezegd van, nou, ja, weet je, we kunnen nu nog ingrijpen. Zwangerschapsafbreking tot 24 weken mogen we doen in Nederland. Dus nou, dat is een reële optie. Nou, wat je dan ziet, als je naar de getalletjes kijkt van kinderen die met zo'n open rug geboren worden. Dit zijn Amerikaanse cijfers. Maar dan zie je dus in de loop van het jaar, het aantal kinderen wat met een open rug geboren wordt, neemt drastisch af. Ja, dat komt dus gewoon omdat we ze voor de geboorte eigenlijk al weten te selecteren. Nou, is dit een supermens? Dat is de volgende stap. Dan doe je zo'n echo. En dan zie je van, nou weet je, het is nou niet een open rug. En het zal niet een hele heel leven in een rolstoel worden. Maar er zit een, ja, toch wel iets vervelends. Daar zo, hier, wat is dit? Hazenlip. Ja, dat is een hazenlip. Dus het is een open lip en ook het verhemelte daarachter is nou ja, is open. En nou, dat betekent een aantal keren opereren, plastische chirurgie, ziekenhuisopname, narcoses, gedoe. Maar je kunt het uiteindelijk kun je dat op, nou ja, best wel repareren, zeg maar. En ja, ziet dat er eigenlijk toch best heel, heel goed uit. Maar ook dit is voor veel mensen een reden om te zeggen van ja, weet je. Ja, het is toch vervelend en het kindje gaat lijden, want die moet geopereerd worden en ziekenhuisopnames enzovoort. We gaan over tot abortus. He, dus we breken de zwangerschap af. En dus dit is, een regelmatige reden om de zwangerschap af te breken. Dus ja, supermensen, die kunnen we gaan maken. Kijk, hier zie je het hoe dat gaat met zwangerschapsafbreking in Nederland. Dat bovenste rijtje is de... Het totaal aantal getallen zijn er ruim 30.000 per jaar in Nederland. Dat betekent 1 op de 6. Dus nou, reken even uit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus jij wordt niet geboren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jij wordt ook niet geboren. 1, 2. Dat zijn er echt veel, hè, hier. We zitten hier misschien met 100. Dus dan zijn er in één keer 16 die in de hoek gezet worden. En zeggen van ja, nou, jullie horen er niet bij. Hè, dus, nou, dat doen we, hè, vandaag. En niemand praat erover, maar zo zijn we inmiddels bezig. Ongeveer 1000 van die zwangerschapsafbrekingen hebben te maken met diagnostiek voor de geboorte. He, dus met afwijkingen zoals we ze net lieten zien. Dus, wat je dus ziet, aangeboren afwijkingen, we kunnen het steeds beter diagnosticeren. He, echo, we kunnen ook bloedtesten doen, we kunnen ook vlokkentesten doen. Dus je kunt voor de geboorte kun je al heel veel dingen zeggen. En het is toenemend geaccepteerd om dan die zwangerschap maar af te breken. En wat we dus op dit moment al gewoon doen, is niet echt supermensen maken. Maar we gaan wel de mensen die niet goed zijn, die elimineren we eigenlijk al voor een groot deel. Waardoor het geheel, nou ja, toch al een beetje richting de betere kant op gaat. Dus dat is onze denkgedachte en, nou ja, algemeen geaccepteerd dat het zo gaat en zo gebeurt. Hè? En dat is gewoon Nederland zoals nu is. Nou, weet je, als wij daar natuurlijk over nadenken, dan zeggen we, ja, weet je, daar wordt echt niet iedereen blij van. Ook niet als je niet christelijk bent of niet in God gelooft of in de Bijbel. Weet je, dan ja, als je met mensen erover praat, dan zeg je, ja, weet je, zo'n abortus is echt ook geen feest. Niemand wordt daar echt vrolijk van. Daarnaast is het natuurlijk zo dat zo'n ingreep, hè, zo'n zwangerschapsafbreking heeft ook weer risico's met zich. Het is psychologisch belastend. Sommige mensen, ja, die lopen daar tientallen jaren daarna nog steeds met, nou ja, met schuldgevoelens rond. Dus niemand wordt daar blij van. Dus als we nou iets kunnen bedenken wat het probleem op een beetje slimmere manier en een wat meer geavanceerde manier kan oplossen, dan zijn we daar toch met z'n allen bij geholpen. He, en dat is het idee van, nou, weet je, laten we proberen om op een hoger plan te komen. He. En dat Homo Deus verhaal is natuurlijk, dat is ver doorgetrokken. He, maar dat is wel toch de gedachte die bij heel veel mensen om ons heen zo leeft. Waarom is dat nou niet een goed alternatief? En ik moet zeggen, van, er zit ook een hoop mooie en spannende dingen in. En misschien moeten we ook niet alles zomaar afschrijven. Aangeboren ziektes. Nou, eventjes om het nog even dicht bij ons te brengen. Er zijn ongeveer 8000 verschillende erfelijke ziektes. Dus die zitten in je genen, in je erfelijke aanleg. En wij allemaal, zoals we hier zitten, hebben erfelijke eigenschappen voor 6 tot 8 ziektes, zeg maar. He, dus je bent drager van een ziekte. Niet van 1, maar van nou, wel 6, 7, 8, zeg maar. Dus ja, maar het zijn er zoveel. Dus dat je iemand anders treft die dat heeft, die kans is niet zo groot. Maar het zit wel echt in onze genen. Hè? Dus die erfelijke eigenschappen, die hebben we. Er zijn allerlei testen die je kunt doen. En nou ja, er is nu op dit moment is er in Groningen een testje. Daar kun je 90 van die ziektes gewoon al mee uittesten. Dus je doet een bloedtestje en dan heb je 90 van die 8000 genen, die heb je in één keer paraat, zeg maar. Nou, het is een kwestie van tijd. Of we hebben ze gewoon alle 8000 en dan kun je gewoon, nou ja, voordat jij je vriendje of je vriendinnetje uit gaat zoeken waar je mee wilt trouwen, kun je zeggen van, nou goed, weet je, ik heb nummer 6, 7 en 8. En even checken of jij dat ook niet toevallig hebt, want dan hebben we straks later een probleem. Dus dan kun je gewoon gaan selecteren. Er zijn landen waar dat gebeurt. Als je bijvoorbeeld in Israël komt, waar taai-slijmziekte, dat is een ziekte waar ik zelf toevallig een hoop mee doe in mijn werk, maar dat is ook een erfelijke aangeboren ziekte. Die komt daar in bepaalde families komt die heel veel voor. Daar is het nog zo dat je vader en moeder op een gegeven moment zeggen van, nou weet je, jij bent nou 21 en het wordt tijd dat jij eens aan de man komt. Wij hebben daar nog wel een leuker gezien. Laten we even ouders met elkaar een kopje koffie drinken en dan regelen we dat onderling. En die koppelen dat aan elkaar. Maar wat die doen is even checken of je niet drager bent van die taai-slijmziekte. Want ja, weet je, dat willen we toch eigenlijk liever niet. Dus als we dat toch kunnen regelen, dan doen we dat gewoon. He, dus die hele diagnostiek, die is ook echt in wording en die ontstaat. Nou, dit is voor jullie natuurlijk allemaal gesneden koek, hè? Hoe de overerving ook alweer ging. Dit is vraag biologie-examen. Dus let even op, je krijgt het op de toets. Hier heb je een vader en een moeder. Als die allebei drager zijn van die ziekte, dan kan het zijn dat je die ziekte, dat ziektegen overdraagt naar je kinderen. Dus als je, je hebt hier een ziek gen en een gezond gen. En dan kun je dus op verschillende manieren naar je kinderen overdragen. Dus maar van dit koppel, dat allebei drager is van dezelfde ziekte, zal er één van de vier kinderen zal die ziekte krijgen. Twee zijn ook weer drager en één is gezond. Dus dat heet dan autosomaal recessieve overerving. En heel veel van die ziektes erven op deze manier over. Dus dat is belangrijk om te weten. Nu gaan we eventjes de diepte in. Dus let even op. Hoe zat het ook alweer met je genetisch materiaal? Ons hele lichaam bestaat uit miljoenen, miljarden cellen. We zijn allemaal opgebouwd uit celletjes, huidcellen, levercellen, botcellen enzovoort. Zeg maar. Die cellen hebben allemaal een celkern. En in dat kern zit je genetisch materiaal, je chromosomen. Die hebben we net al gezien. Dus zo'n mongooltje, zo'n trisomie 21, heeft dus een probleem met die chromosomen hier erbij. Kijk, op de eerste rij. Dus die hebben 21 van die chromosomen. Als je die chromosomen helemaal uitpelt, dus als je die ontrafelt, dan krijg je dus dat is een heel soort ketting die je uit kunt rollen. En aan het eind krijg je dan je DNA. En dat is eigenlijk een soort kralenketting. Die codeert voor je erfelijke eigenschappen. En een stukje van dat erfelijk materiaal, dat noemen we een gen. En dus je hebt een stukje van die ketting dat codeert voor je kleur ogen. Je hebt een stukje van die ketting dat codeert voor je kleur haar. Een stukje van die ketting wat codeert voor of je een sporter bent of niet een sporter bent. Een stukje of je... heel veel van dat soort dingen liggen dus gewoon in die volgorde van die kralenketting vast. Dus de volgorde van die kleurtjes hier, die zegt dus heel veel over hoe jij eruit gaat, wat je hebt en welke ziektes dat er op een gegeven moment in jouw lichaam zitten. Dus dit is de basis van onze genetica. Nou, ik weet niet of jullie wel eens van het Human Genome Project hebben gehoord. Kennen jullie president Kennedy? Jullie hebben al zo'n president Kennedy gehoord? Ja, oké. Wat was de grote uitdaging? Wat was de grote uitdaging van president Kennedy? Kom op, een beetje geschiedenis. Nee? Jij kan het laatste winnen, jij moet het zeggen. Je hebt geen idee. President Kennedy zei van, we will send a man to the moon. Dus dat was zijn uitdaging. We gaan een man naar de maan sturen. Dus dat was zijn grote plan. Deze meneer, wie is dit? Je kunt het nog eventjes scoren, wie is dit? Bill Clinton, die is ook president geweest, is inmiddels ook weer weg. Maar die had ook zo'n missie. En zijn missie was, ik wil het menselijk genoom ontrafelen. Ik wil die hele kralenketting van die mens die we net hebben gezien, die hele volgorde, die wil ik ontrafelen. Dus die heeft heel veel overheidssubsidie gestopt in laboratoria die daaraan samen hebben gewerkt. En heel veel laboratoria wereldwijd hebben dat gedaan. En deze twee gasten die hier links en rechts van hem staan, die hebben uiteindelijk die vertaling zeg maar, van dat hele materiaal hebben die compleet gemaakt. En dat is een hele heisa, een heel feest is dat geweest. Maar ze hebben dus 15 jaar over gedaan om al die volgordes van die kralenketting te ontrafelen. 15 jaar. En daar hebben laboratoria over de hele wereld over meegewerkt. En toen dat zo was, toen stond de wetenschappelijke wereld stond echt op zijn kop. Dat was echt van, nu hebben we het ontrafeld en nu weten we precies hoe al die dingen zitten. En nu kunnen we de volgende stap gaan maken, want we weten nu, kunnen nu ontdekken welke ziekte waar zit. En we kunnen daar misschien wel in gaan schuiven en de boel beter gaan maken. Dus er waren allerlei wetenschappelijke artikelen die er kwamen. En het bleek uiteindelijk dat die kralenketting die bestond uit 3 miljard nucleotiden, heet dat dan. Hè? Dus dat zijn die eenheden. En er zijn heel veel groepen die daaraan aan gewerkt hebben, ook commerciële bedrijven. Hè? Want die zagen gelijk al van, als we dat weten en we zitten erin, dan kunnen we misschien straks ook in het repareren daarvan wel een paar centen verdienen. Maar dat was echt een enorm project. En inmiddels zijn er ook genoomprojecten van geiten, van koeien, van kikkervisjes, van alles en nog wat, zeg maar. Dat is ontrafeld. Hè? Dus weten we inmiddels. Jaar 2000. Dat was een groot succes. Dan moet je even realiseren. Dus de hele wereld heeft hier aan meegewerkt. En hebben er 15 jaar over gedaan om voor de eerste keer die kralenketting te doen. Daarna zijn er technische ontwikkelingen geweest. En hier zie je wat er dan gebeurt. Dit duurde 15 jaar, die eerste keer. In 2008 was het dan mogelijk om het in 1,5 jaar te bepalen. Dus dan gaat het al 10 keer zo snel, zeg maar. In 2013 lukte het om die hele kralenketting te ontrafelen in 1,5 maand. En nu doen we het in 1,5 dag. Dus op het moment dat we bij jou een buis bloed afnemen en we sturen die naar het laboratorium, dan weten we overmorgen precies van A tot en met einde van Z hoe je al je chromosomen, al je DNA-codes in elkaar zitten. Dus dan weten we precies welke ziektes waar zitten. Dat kun je helemaal ontrafelen. Dus er is een enorme snelheid ontwikkeld, zeg maar, in dit soort techniek. En dit soort dingen, hè, moleculaire genetica, bioinformatica, computers, samenwerking tussen laboratoria, die heeft ertoe geleid dat het enorm versnelt. Dat geeft kansen, geeft mogelijkheden. Maar ook beperkingen. Want wat je ziet, dat is dat verschil tussen twee mensen in die 3 miljard nucleotiden. Het verschil tussen twee mensen is maximaal 0,1%. Dus dat betekent gewoon dat 99,9% van jouw DNA is precies hetzelfde als van jouw DNA. De een is een jongen, de ander is een meisje, maar de overeenkomsten zijn vele malen groter als de verschillen tussen jullie twee. Zou je op het eerste gezicht misschien niet zo zeggen. Maar genetisch gezien is het zo. Dus als je kijkt naar de zebravis, ons genetisch materiaal komt voor 80% overeen met een zebravis. Ik weet niet wie er wel eens een zebravis gezien heeft, maar het is een raar beestje. Hè? Dus, maar daar lijken we dus genetisch gezien enorm sterk op. Dus dat geeft natuurlijk wel het idee van beperking. Verder was het idee, als we, moet ik daar vragen gaan stellen, een jongeman? Zo'n gen dat codeert voor één eiwit, voor één stofje. En dat blijkt uiteindelijk niet zo te zijn. Want die genen die blijken onderling ook weer samen te werken. En het kan dus zo zijn dat als je een combinatie van gen A met gen B hebt, dat gen A zich anders gedraagt dan dat je gen A in combinatie hebt met C. Dus het blijkt toch niet zo te zijn dat het alleen maar het aflezen is van dat regeltje. Dus er zit ook onwijze interactie in. En er is ook interactie met de omgeving. Hè, of je virus hebt, of het warm of koud is, enzovoort, zeg maar. Hè, dat heeft ook invloed op hoe genen zich gedragen. Dus je ziet van, aan de ene kant is het geweldig dat we dat weten. Kan ook heel snel. Maar de volgende stap is dat je ziet van, we denken wel dat we het nu weten, maar er zijn ook alweer heel veel nou ja, bedenkingen en beperkingen aan wat we weten. Nou, we dragen dus genen over van de een op de ander. Nou, weet je, dit zijn mensen die allemaal genen hebben waar je misschien best wel wat van zou willen hebben. Omdat ze ontzettend stoer en knap zijn. Of omdat ze heel intelligent zijn. Of nou, de ene beker na de andere gewoon binnen schaatsen. Dus dat, ja, wie zou dat nou niet willen hebben? Zou jij wel wat van die genen willen? Nee, jij niet. Jij bent tevreden met wat je hebt. Oké. Even. Het spreekt tot de verbeelding. Maar dit zijn ook genen die je kunt hebben. Er zijn genen die geassocieerd zijn met criminaliteit. He, dus mensen die gewoon jatten, inbreken, moorden. Mensen die verslaafd zijn. Mensen die autisme hebben. Kankergenen zijn er inmiddels ontdekt. Dus er zijn mensen die worden geboren. En dan weet je bij de geboorte eigenlijk al van, nou, de kans dat jij borstkanker ontwikkelt is bij jou 80% en bij jou 1%. Weet je? Dus er ligt heel veel vast in onze genen. Dus ja, waarom zouden we daar niet proberen om wat in te doen? En wat ik jullie eigenlijk wil vertellen is dat dat hele geknutsel van genen, dat, ja, dat gebeurt tegen een bepaalde achtergrond. Dat is een ontwikkeling die veel breder is dan die genetica alleen. En we hadden het al even over, nou ja, diagnostiek voor de geboorte, echografie. Een tweede is reageerbuisbevruchtingen, in vitro fertilisatie, noemen we dat. Kennis van genetica en stamceltechnologie. En die dingen samen, die zorgen ervoor dat je een hele, nou ja, bijzondere wereld krijgt met bijzondere mogelijkheden, zoals we zullen zien. En elk van die dingen, die hebben hun mooie kanten, kun je dingen mee. Maar elk van die dingen hebben ook echt hun bezwaren en nadelen. En wat je heel veel ziet, dat is dat die ontwikkelingen, nou ja, gedreven worden en aangestuurd omdat er, nou ja, best mooie perspectieven in zitten. Maar ze hebben ook allemaal weer een andere kant van de medaille. En dat zorgt ervoor dat, nou ja, dat je discussies krijgt waarvan je denkt van, ja, weet je, waar zijn we nu in terechtgekomen? Welke wereld leven we nu in? Nou, ik ga ze eventjes langs. Die echografie hadden we het al over. Hè? Nou, dat is hartstikke nuttig. We zijn nieuwsgierig. Je wil weten, is het een jongetje of is het een meisje? Hè? En als je iemand tegenkomt die zwanger is, die, nou ja, die heeft van die plaatjes. En dat is hartstikke leuk om hem gezien te hebben. En ja, dat weet je dus al voor die tijd. En nou ja, de discussie die je nu krijgt is van, nou, ben je nou verplicht om zo'n echo te ondergaan? Mag je ook nog een keer nee zeggen? Hè? Willen we het weten, willen we het niet weten? En wat je steeds verder krijgt, dat is van, ja, we verwachten eigenlijk gewoon dat je het doet. Want iedereen doet het. Dus je bent dan een beetje een rare eend in de bijt op het moment dat je zegt van, nou, daar, dat hoef ik niet. Wil je het dan niet zien? Ja, natuurlijk. Maar ja, er zitten wel gevolgen aan. Tweede is in vitro fertilisatie, reageerbuisbevruchting. En wat we al lange tijd kunnen, dat is dat je een eicel en een zaadcel gewoon in het laboratorium, gewoon in een plastic bakje bij elkaar brengt. Dus je haalt een eicel bij de vrouw vandaan, je haalt zaadcellen bij je man vandaan en die doe je in een bakje bij elkaar. En dan krijg je dus een bevruchting in een bakje. Dus gewoon een plastic bakje, kun je onder een microscoop zien. En wat je dan ziet, dat is van, nou, weet je, die zaadcellen die bevruchten die eicel. En dat hele proces kun je dus zien en volgen. Dus wat er normaal gesproken, nou ja, in de buik van de vrouw gebeurt, dat proces, dat ga je gewoon onder de microscoop bekijken. Je kunt het van minuut tot minuut volgen. Je kunt het filmen, bij wijze van spreken. Je kunt precies zien wat er gebeurt. Nou, als je ziet wat er gebeurt, dan kun je dat proces misschien ook gaan sturen. Want hier zie je wat er dan onder de microscoop te zien is. Die eicel, die wordt bevrucht door die zaadcel. Dat wordt één bevruchte cel. En die gaat vervolgens gaat die delen. Dat worden er van 1 naar 2, van 2 naar 4, van 4 naar 8 enzovoort. En dat zie je hier gebeuren. Dus hier zie je dat er op een gegeven moment een soort klontje cellen is ontstaan. En nou, dat is mooi, want dit is dus het begin van een mens in dit geval. Nou, als je nou voor de geboorte wilt weten van welke genen zitten er nou in, wat je dan kunt doen
is dat je in het laboratorium gewoon een van die celletjes eraf peutert. Met een pipetje. En dan even eraf halen. En in dat ene celletje kun je precies al die genen gaan bekijken. En dan weet je dus van, nou weet je, dit wordt een mens met ziekte A of ziekte B. Of dat soort dingen, zeg maar. En dan kun je zeggen, nou goed, weet je, als we nou 20 van die bevruchte eicellen maken. En dan hebben we net gezien van, nou, 1 op de 4 zal ziek zijn. Nou, we gaan gewoon die 20 allemaal even testen. We zien dat er 5 die zijn ziek. Nou, die gooien we gewoon weg. En dan zetten we degene waar de goede genen in zitten, die zetten we terug bij de vrouw. En dan hebben we op die manier onze selectie gedaan. He, dat noemen we pre-implantatiediagnostiek. Wat je ook kunt doen, dat is dat je gewoon heel gericht gewoon 1 zaadcel kunt nemen. Dus dan kun je in die zaadcel al zien van, nou ja, welke genen zitten erin. En dan stop je die er in die eicel. Dus dan weet je al van, nou weet je, dus we kunnen ook op dat niveau al selecteren. Dus we maken het proces van bevruchting maken we inzichtelijk, maar we maken het ook stuurbaar. Je kunt daar, nou ja, je kunt daar een beetje richting aan geven, je kunt een beetje meespelen. Nou, mooi. Die derde ontwikkeling is kennis van de genetica. Dus we hebben heel veel dingen ontwikkeld en uitgevogeld. En hier doe ik zelf ook een beetje wat aan mee. En dat betekent dat je van, nou, we hebben dat DNA, dat erfelijk materiaal. We weten precies wat er in die cel met dat materiaal gebeurt. Dus stel het je voor als je materiaal is een soort bouwtekening van een, een reep chocola of zo. En dus die reep chocola die moet aan het eind ergens van die lopende band afkomen. En je hebt hier de bouwtekening. En die lopende band, ja, daar staan mannetjes staan er aan die lopende band. De een die maakt er een vormpje van, de ander zet er een stempel van, Milka of Verkade op. En de derde doet een zilver papiertje en de vierde die doet er een wikkeltje om. En een barcode wordt er opgezet enzovoort. Nou, dat is een heel proces van de vorming van die reep chocola. Zo gaat het in je cellen ook. Dus dit is de bouwtekening. Dan krijg je heel veel van dit soort interacties en bewerkingen aan die lopende band. En uiteindelijk komen er eiwitten uit. Dat zijn dan de repen chocola. En die eiwitten hebben in ons lichaam een bepaalde functie. Dus onthoud dat eventjes. Een eiwit is gewoon eigenlijk een soort machientje, een onderdeeltje van een cel, wat een bepaalde functie heeft. Dat kan wat doen. Nou, als voorbeeld die ziekte waar ik het net over had, die taai-slijmziekte. Wat je daarbij ziet, dat is dat je hebt hier je erfelijk materiaal. Nou, dan is er ergens in die zo'n kraal, die is verwisseld, of er zijn er 2 verwisseld, of 3, of een paar, of er zijn er mist er een paar. Nou, dat wordt dus vertaald via die lopende band naar een eiwit. En dit zijn die eiwitten. En die eiwitten die worden, dat is eerst een keten, maar die wordt dus op die lopende band wordt dat in vorm gegoten. En die eiwit heeft een bepaalde functie. En bij taai-slijmziekte is het zo dat het eiwit zit in de wand van je cellen. En het functioneert daar als een soort kanaal waar water door naar binnen en naar buiten komt. En wat je krijgt als dat kanaal niet goed functioneert, dan krijg je dus dat water niet van binnen de cel naar buiten de cel gaat. En dan wordt je het slijm wat je maakt, dat zit gewoon geen water in, dus dat is taai en dik. En dan word je hartstikke ziek door. En dat maakt dat dit is een patiëntje van me, die is gewoon doodziek. Die ligt aan de beademing, zijn longen doen het gewoon niet meer, maar ook zijn lever functioneert niet goed, zijn darmen doen het niet goed. Dus dit ene foutje hier gaat via dit hele pad tot een enorme ziekte leiden. Dus ja, wat zou het nou mooi zijn als we dit kleine foutje kunnen voorkomen, want dan kunnen we dit hele ziektebeeld, zo'n klein genetisch foutje heeft echt heel veel consequenties voor je leven en voor je ziekte. Dus dat heeft echt impact, zeg maar, op ons. Nou, hier nog eventjes dit om dat te illustreren. Hier zie je bijvoorbeeld de code BEAST, dus een stukje van die kralenketting. Als je er een klein ietsje in verandert, je gaat er of een letter in veranderen. Je gaat er een B van, die ga je veranderen. Of je zet er iets in tussen of je haalt iets weg. Dan zie je wat er gebeurt. Kijk, als je de B in een F verandert, dan wordt het een kip. En als je er een R'tje tussen zet, worden het borsten. En als je er een aatje uithaalt, dan word je de best. He, dus één zo'n veranderingetje in je genetisch materiaal kan dus dramatische gevolgen hebben. He? Dus dat is hetgeen wat ik hier eventjes mee wil laten zien. Want dan snap je ook het volgende. Dat het dus heel erg verleidelijk is om er iets tussen te zetten of iets in te zetten of iets te vervangen. En dat kunnen we inmiddels. We hebben een techniek dat heet CRISPR-Cas. En dit hoef je niet helemaal te snappen. Maar simpelweg komt het erop neer dat je dat hele chromosoom kunt uitrollen. Dat je die hele keten kunt ontrafelen. En dat je kunt zeggen van daar zit het foutje. Ik knip het ertussen uit. En ik zet er een ander stukje tussen waardoor het gerepareerd is. Je kunt ook zeggen van nou ik stop er een gen in. He, dat gen van Sven Kramer waardoor hij zo goed kan schaatsen. Nou, dat pakken we en dat zetten we er bij jou in. En nou ja, zodra er ijs ligt, dan ga je als een speer en een dolle ga je schaatsen. En dan kun je dat. En sommige mensen kijken 's morgens misschien in de spiegel. Dan denk je van nou, ik zou best nog knapper willen zijn. Nou, dan stoppen we zo'n gen erin. En dan kan dat, ja?
Sst.
Ja, dan kun je helemaal ontrafelen. Dus je kunt het echt, hè, dus je kunt echt gewoon aflezen van A, B, C, A, B. Dus als een boek kun je het lezen. Ja? We kunnen best wel wat. Nou, we kunnen het heel goed eigenlijk. Dus wat we kunnen doen is, je kunt de diagnose stellen. Je kunt zieke genen kun je repareren. Dus dit kun je eruit knippen. En je kunt er mooie genen, kun je erin stoppen. Dus nou, dat is hartstikke mooi. Dus wat er gebeurt is van, oké, we gaan een beetje sturen. Nog 5 minuten. Nou, gaat goed. Maar het laboratorium is nog geen mens, want wat je natuurlijk wilt, dat is dat je uiteindelijk zegt van, nou, wat we hier in het laboratorium kunnen, willen we wel daar gaan beïnvloeden. Nou, is dat nou fact or fiction? Is het nou alleen maar een verhaal voor spannende films of gaat het echt gebeuren? Ik denk dat deze ontwikkeling, hè, dus de vierde van wat ik jullie liet zien, die stamceltechnologie, dat echt heel veel van dit soort technieken heel dicht bij ons brengt. En dat ik denk ook echt dat het gebeurt. Nog even over die stamcellen. Ik zei al, van als er een eicel bevrucht wordt door een zaadcel, krijg je dus een stamcel, dat noemen we een zygote, die splitst in tweeën, in vieren en die wordt steeds groter. Als je dat bij een kind bekijkt, dan zie je gewoon van nou, het begint hier, hè, op dag 0 bij de bevruchting, en 9 maanden later is het een heel mens. Dus wat je kunt doen, is dat je zegt van nou, weet je, we willen dat gen veranderen. Als we dat van impact willen laten zijn voor die hele mens, dan moeten we hier deze cel gaan manipuleren en hier gaan veranderen. Want als je hier die ziekte verandert, dan al die celletjes die eruit groeien, die hebben dezelfde eigenschappen weer, zeg maar. He, dus dan heb je die hele mens heb je beter gemaakt. Dus je kunt dat ene celletje repareren. En ja, dat heeft dus effect voor die hele mens. En dit is wat je ziet over stamcellen. Het begint dus met 1 cel in ons lichaam. Die splitst. En die 1 cel die kan alles worden. Hè? Die cel kan bot worden, die kan lever worden, die kan hersenen worden, kan het oog worden, enzovoort, zeg maar. En wat die stamcel doet, die splitst. En het wordt weer een soort ander soort stamcel die, nou ja, die iets minder kan. Hè? En die gaat weer doorontwikkelen. En nou ja, deze lijn die gaat uiteindelijk hersencellen of je tanden of je kies of je ogen vormen. Terwijl stamcellen die daar zitten, die gaan je longen of je lever of je darmen beïnvloeden. Dus wat we nu op dit moment eigenlijk al best wel doen, dat is sleutelen en kijken naar dit soort stamcellen. En nou ja, daar zijn we ook mee bezig. Kan hartstikke handig zijn. Want wat we bijvoorbeeld doen, dat is dat we van deze jongen uit zijn darm halen we parcelletjes. En die stamcellen die kun je daar uitvissen, want je kunt ze precies herkennen onder een microscoop. En in die stamcellen kun je dan gaan kijken van nou, hoe gedraagt die ziekte zich. En wat we dan doen, dat is dat je hier zie je die stamcellen onder microscoop. Die kun je uit laten groeien tot een soort mini-darmpje. En dat zijn kleine bolletjes. En nou, die hebben alle kenmerken van darm hebben die in zich. Nou, waar gebruiken we dat dan voor? Dat is hartstikke handig. We Want je kunt ze, je neemt ze één keer af. En zijn stamcellen die groeien maar door. En dus je kunt ze eindeloos doorkweken. Je kunt het precies zien hoe werkt die ziekte nou. Maar je kunt er ook nieuwe geneesmiddelen op testen. En je kunt ook genetisch gaan repareren. En dat die medicijnen testen doen we ook. Hier zie je dat we hebben op die mini-darmpjes van die ene patiënt. Gooien we gewoon 1500 verschillende medicijnen bij of in andere combinaties. En dan kun je precies aan die mini-darmpjes zien van, nou, reageert het daar goed op, ja dan nee. En dan weet je dus van, nou, weet je, dat medicijn moeten we aan die jongen geven. En dat medicijn helpt misschien ook een beetje, maar als we die twee samen doen, dan gaat het echt goed werken. Dus wat je dan doet, is dat je op die manier zegt van, nou, weet je, ik pak het beste medicijn of hetgeen wat in combinatie het beste werkt. En daar gaan we die patiënt mee behandelen. En dan zie je soms dat die patiënten enorm daarvan opknappen. He, en dan kun je dus die jongen die superziek is, kun je daarmee enorm helpen en soms weer bijna genezen in sommige gevallen. Nou, dan zie je dus dat het stamcelonderzoek op die manier heel veel nuttige effecten heeft. Er zitten ook heel veel vragen aan. Want we hebben dan die mini-darmpjes gemaakt, die kunt ze eindeloos doorkweken. Maar ja goed, dat zit dan in het laboratorium. En van wie zijn die mini-darmpjes dan? He, jouw mini-darmpjes zitten in het laboratorium. Is het dan van jou of is het van mij of is het van het ziekenhuis of wie dan ook? Nou ja, het zou je boeien, denk je dan. Maar op het moment dat jij er niet meer bent, je overlijdt, ja, dan zitten ze daar nog steeds en ze groeien nog steeds door. En ja, dat. Ja, dus ja, daar moet je dan natuurlijk wel even naar kijken. Van, hè, maar dat is weer een heel ander soort verhaal. Maar ja, dat is een goede vraag. Hè, dus je moet wel zeker weten dat het veilig is, hè, want anders moet je het natuurlijk niet geven. Ja. Nou, oké. Okay. Wat als er andere ziektes boven water komen? Als het blijkt dat die jongen niet alleen Thijs-slijmziekte heeft, maar hij heeft ook nog eens een andere ziekte. Wat als er geld mee gemoeid is? Wat zijn risico's? Dus dat is best lastig. En sommige ziektes gaan natuurlijk niet alleen maar over je longen en je lever en je darm. Maar zijn ook andere dingen in. Dus wat je dan moet gaan doen, is dat je zegt van, nou weet je, we moeten eigenlijk al die stamcellen hebben. En dan moeten we dus daar gaan sleutelen. En dan komen alle dingen komen bij elkaar. Hè, want als je daar gaat sleutelen, dan kun je dus uiteindelijk je hele lichaam kun je gaan beïnvloeden. En waar zat die allereerste stamcel? Die zat daar. En die zat daar aan het begin. En waar konden we die vinden? Ja, die konden we vinden kort na de bevruchting. En dat bevruchtingsproces konden we dus in het laboratorium helemaal doen en manipuleren. He, dus op het moment dat je dat in het laboratorium gaat doen, dan wordt het dus een heel behapbaar proces. Waarin je zegt, van, nou, al die kennis van de genetica en alles wat ik erin kan veranderen, kan ik ook gaan toepassen in de mens. Dat gaat heel snel. Dat is echt, als we 10 jaar verder zijn, dan leven we wat dat betreft echt weer een andere wereld. He, want je ziet dat er iedere 10 jaar komt gewoon een grote stap bij. He, en nu staan we dus op het punt dat er echt heel veel kan. We kunnen inmiddels planten en dieren genetisch veranderen. Er zijn inmiddels ook genetisch veranderde mensen misschien. Deze week in het nieuws. Ik weet niet of jullie dit hebben gezien. Aapjes die we gewoon kunnen klonen. Die zijn gewoon in het laboratorium gemaakt, hè, deze aapjes. We hebben een foetusbank. Dus alle kinderen die geaborteerd worden, die stoppen we in een grote diepvries. En die zijn beschikbaar voor onderzoek op een gegeven moment. En nou ja, de vragen aan jullie zijn dus van, nou ja, wat zijn de gevolgen? Wat vind je ervan? Wat moeten we ermee? Vraag het maar eens aan jezelf. En terwijl je erover nadenkt, moet je je realiseren dat het onderwijl doorgaat. Ik heb nog twee dia's. Je moet je realiseren dat het doorgaat zoals dit proces. Weet je, dit water hou je niet tegen. Dat stopt niet. Allerlei mensen over de hele wereld, in China, in Amerika, overal wordt eraan gewerkt. En wat er nu gebeurt, dat is dat we inmiddels deze cel hebben, maar we hebben ook de induced stamcel. Wat er nu kan gebeuren, dat is dat je cellen hier vandaan neemt en die je in het laboratorium terug kunt veranderen in zo'n cel. Dus dat betekent dat je op een gegeven moment hier vanuit je lever of vanaf je huid een celletje haalt. Daar zit je genetisch materiaal in. Kun je terugbrengen naar een stamcel. En die kun je weer uit laten groeien tot een heel mens. Nou, wat je dan dus krijgt is... je gaat dit hele proces nog weer door. Dus dat betekent dat je gemakkelijk iemand kunt stelen. Dus op het moment dat je Sven Kramer tegenkomt... dan zeg je van nou... hoe was het Sven vandaag? En dan heb jij zijn genetisch materiaal aan je handen. En met dat genetisch materiaal kun je dus gaan knutselen. Dus je kunt iemand gaan namaken zonder zijn toekomst. Je kunt straks je ideale partner gaan kiezen. Dat je denkt van nou, ik kom een filmster tegen, maar die is al bezet. Maar ik kan er een beetje wat genetisch materiaal van afhalen. En we gaan dat namaken. Je kunt ook zeggen van nou... Het is, ja, wij hebben nu een, ik heb nu een partner, maar die heeft een bepaalde ziekte gekregen. En je denkt van, ja, weet je, die ziekte vind ik toch niet zo fijn. Laat ik mijn partner opnieuw gaan maken. Weet je, genetisch materiaal, bouw hem na. En misschien kun je zelfs jezelf wel namaken als je oud wordt. Want je hebt je eigen genetisch materiaal. En dat ga je via deze technieken gewoon weer in de... bloed brengen enzovoort. Dus dat lijkt me een mooi moment om jullie even te laten pauzeren en weer over na te denken.
Nou, wat mededelingen doen.
Ja. Nou, meneer Van der Ent, hartelijk bedankt voor uw praktische kennis die u hiermee binnenbrengt. U bent er zelf ook mee bezig en we willen daar straks nog wel wat meer van weten. Wij hebben nu 10 minuten pauze. In die pauze kun je een vraag stellen of je kunt een stelling bedenken die je hem voorlegt. En daar kunnen we dan na de pauze over gaan spreken. Je kunt ook nog meer vragen stellen. Nu werden tussendoor wat vragen gesteld. Ik kan me voorstellen dat je zelf nog een paar pittige vragen kunt bedenken. Lever die bij ons in. En dan kan meneer Van der Ent die straks gaan beantwoorden. En anders dan zullen we dat ook wederzijds gaan doen. Dus neem je vragen mee. Bespreek het even met elkaar. Dan heb je nu 10 minuten pauze om het even voor te bereiden. Ik heb hier al enkele vragen. Dus als je nog met... Jullie horen niks, hè?
De nattigheid maar opgezocht. Ik heb een leerling hier laten vallen. Ik wil wel de mening van die meneer weten over. Dus er gaat nog een vraag maken.
Jongelui. Hallo. Horen jullie mij? Ja? Hoor je me? Ja? Oké, jongelui, als jullie allemaal gaan zitten, dan kunnen wij verder. Zeker voor degene die...
Hoor je nou? Doet hij nou?
Ja, ik zou het jammer vinden als door te lang wachten, door gesprekken tussendoor, dat we dan de boel vertragen. Dus ik wil je vragen om dat niet te doen. We gaan nu 20 minuten luisteren naar vragen beantwoorden. Er zijn 6 vragen binnengekomen. Geef gerust je mening tussendoor.
Stel gerust je vragen tussendoor. Even gaan staan, duidelijk vragen, je vraag stellen. En dan kunnen 20 minuten nu volmaken. Daarna is het tijd om die 5 pakjes stroopwafels mee te nemen. Die worden dan uitgedeeld. En dan ronden we het af. Dus we hebben nu maar een korte tijd voor die vragen. Maar daar gaan we nu meteen mee starten.
Ja, dankjewel. We hebben inmiddels een stuk of 7 vragen gekregen. En misschien hebben jullie er nog wel meer die je gewoon liever zomaar wil stellen. Dus doe dat dan. Het enige wat ons belemmert is tijd. En dat hebben we al gezien. We hebben dus niet alles in de hand. Zelfs de tijd kunnen we eigenlijk helemaal niks mee. Aan de andere kant zie je wel dat de ontwikkelingen steeds sneller gaan. Dus dat is ook wel wat. Ik zal eens een paar vragen doen. Komt u als christenarts soms of vaak voor gewetensproblemen te staan? En er was er nog eentje, die kunnen we dan wel gelijk bij. Bent u in uw werk wel eens iets tegengekomen met betrekking tot het knutselen van genen waarvan u dacht, dit gaat echt te ver? Dat is natuurlijk gelijk een vraag die gaat op mij als persoon, zeg maar. Ik denk dat wat we nu doen, en ik heb jullie iets laten zien over dat knutselen aan stamcellen, zeg maar. Hè, wat we ook doen en waar patiënten ook echt enorme sprongen vooruit mee kunnen maken. Waar mensen heel erg van geholpen zijn, zeg maar. Maar er zijn natuurlijk bepaalde bruggen waarvan je denkt van ja, weet je, nu ik weet niet of ik daar nou over heen moet gaan. En voor mij persoonlijk is een van die bruggen het knutselen aan die hele basale stamcel die daar bovenin dat plaatje stond, zeg maar. Want dat is de cel die eigenlijk, ja, die heeft te maken met jouw hele mensheid, met je hele zijn als mens. Dus om daaraan te gaan knutselen lijkt me heel erg riskant. In Nederland mag dat ook steeds nog niet. He, dus volgens de wetgeving mogen we niet knutselen aan die oorspronkelijke stamcel. Nou, Nederland mag dat nog niet. Ik voel me daar heel erg prettig bij, omdat ik ook denk van nou weet je, dan weet je echt niet meer in welk landschap dat je terechtkomt. Maar tegelijkertijd moet je realiseren, dat plaatje van die waterval, houd het maar voor ogen. Het gebeurt gewoon. He, wat er nu in Amerika gebeurt, wat er in Korea gebeurt, wat er in China gebeurt. Ik hoorde van de week iemand het verhaal vertellen van ja, weet je waarom ze in Noord-Korea de grenzen zo dicht houden. Dat komt omdat ze Kim Jong-un inmiddels 10 miljoen keer hebben gekloond. En straks gooien ze de grenzen uit en dan komen al die mannetjes met hetzelfde kapsel komen naar buiten. En dat is het echte grote gevaar. Maar om een idee te geven van ik acht het niet onmogelijk dat dat echt op een gegeven moment gaat gebeuren. He, en dan kom je natuurlijk echt in een soort onbeheersbaar proces tegen. Dus ik heb voor mezelf, leg ik die grens dat ik denk van ja, weet je, daar ga ik in ieder geval niet overheen. Maar tegelijkertijd zie ik om me heen dat gewoon andere mensen dat gewoon doen en dat het gewoon gaat gebeuren. Dus je kunt daar ook niet je kop voor in het zand steken en denken van nou, weet je, dat gaat ons niet overkomen, want het komt ook echt, zeg maar. He, dus daar gaan echt grenzen voorbij. En voor de rest denk ik van het onderzoek zoals we het nu doen met die stamcellen die dus op zo'n lage niveau liggen. Hè, wat ik bij mijn patiënten met Thijs-Lijmziekte doe. Hè, is kijken naar hoe welke medicijnen reageren goed. En ik heb ook echt patiënten die daar enorm van zijn opgeknapt. En die in één keer een totaal ander levensperspectief hebben gehad. Die een ziekte hebben waarvan je het idee hebt van nou, ik kom te overlijden als ik 20 ben, die in één keer een medicijn krijgen waardoor ze een normale levensverwachting hebben. He? En je kunt je voorstellen dat dat een enorme meerwaarde is voor iemand. Maar hoe hoger dat je in dat proces gaat, hoe groter dat de risico's zijn en hoe onbeheersbaarder dat het wordt. He? En om in die terminologie van die homo deus te blijven, hoe dichter dat je ook toegaat om echt alles te repareren en te maken zoals je wilt dat het is. Dus ik denk dat als christen dat je moet oppassen heel erg om niet in het denkstroom mee te komen van we kunnen alles maken en we kunnen alles breken En we gaan het ook. We gaan het ook doen.
Ga lekker zitten.
En sommige mensen moeten gewoon plassen. Ik bedoel, dat kun je niet genetisch wegmanipuleren of zo. Dus, dat, hè, dus voor mij ligt de grens wel daar, zeg maar. Daarnaast zijn er natuurlijk allerlei andere, nou ja, ethische problemen waarvan ik best wel denk van, nou, daar moet je echt wel van tevoren over nadenken voordat je eraan begint. Hè, een aantal van die dingen noemde ik al. Van als je stamcellen hebt gehad van iemand die, ja, die vervolgens zegt van, ja, goed, weet je, ik heb jouw stamcellen in het laboratorium zitten, jouw erfelijk materiaal, en ik kan ermee doen wat ik wil. En jij bent er zelf niet meer, want die stamcellen overleven je in het laboratorium. Ja, hoe ga je daar dan mee om? Weet je, dat zijn ook vragen die we met elkaar niet goed beantwoord krijgen. En waarvan ik denk, van ja, daar moet je dus van tevoren wel met elkaar heel goed over praten. Van wat wil je? En dat, nou ja, ik ben er ook wel heel erg voor om dat met elkaar gewoon op papier ook af te spreken. En zeggen van ja, weet je, ik kan daar de verantwoordelijkheid voor nemen, maar jij moet het ook doen. Dus dat zorgt dan ook wel dat je als het ware, nou ja, die beslissingen samen neemt. En dat niet ene gek op een gegeven moment zo'n, nou ja, zo'n techniek oppakt en daarmee gaat lopen rennen en niet meer controleerbaar is voor de rest. He, want dat is uiteindelijk hetgeen wat natuurlijk, nou ja, voor een hoop mensen toch de driver is. Van ik wil straks met die beker in mijn hand staan van ik heb het genoomproject voltooid of ik heb de nieuwe mens gemaakt of dat soort dingen. Dus ik denk dat dat ook een hele gevaarlijke is. Dat je, ja, blijft beseffen van we zijn zelf ook kwetsbaar. Niet alles is maakbaar en ja, je moet uiteindelijk wel in afhankelijkheid je werk kunnen blijven doen. Dus dat zijn voor mij globale grenzen, maar heel praktisch is dat soms best wel lastig om dan aan te geven. Nou ja, weet je, dit kan wel, dat kan niet. Ja, dat hebben we veranderen ook dingen. Hè? Toen de eerste trein ging rijden, toen dachten we ook van jongens, weet je, dat is gevaarlijk, dat is niet goed voor de koeien in de wei, dat is niet goed voor het milieu. Inmiddels weten we niet beter. Ja, dus het zal met dit soort dingen ook zo zijn. Dat er dingen zijn waar je gewoon nog nooit over nagedacht hebt. Die toch gewoon komen. Die misschien ook best wel mogen. Maar nou ja, probeer daar in afhankelijkheid van God en met een open Bijbel ook je beslissingen samen in te nemen. Dit vind ik een mooie. Zou u uzelf namaken? Wie zou dat doen? Als dit nou allemaal kon, zeg maar. Wie zou zichzelf namaken? Ja. Oké, okay. Ja. Nou, ik zie geen... Ik zie geen vingers. Ja. Dus dat geeft... Dus dat geeft wel, ik zie niet direct allemaal vingers. Dus het loopt niet over van enthousiasme bij ons als mensen om onszelf na te maken. En dat betekent dat we denk ik allemaal ook wel bepaalde, nou ja, beperkingen aan onszelf zien. En jullie zijn nog lekker jong en je wilt het leven vooruit. Ik ben niet vreselijk oud, maar wel ouder dan jullie. En dan ga je op een gegeven moment ook zien dat er dingen in het leven ook helemaal niet fijn en goed zijn en dat het allemaal echt niet zo perfect is als dat je wil. En als jullie nou mij vragen van zou jij opnieuw weer 17 willen zijn, dan zeg ik gewoon no way. Dat lijkt me echt helemaal niks dat ik nu weer 17 zou worden. Dus om weer opnieuw, helemaal opnieuw te beginnen, ik zou er eerlijk gezegd een beetje tegenop zien. Want ik denk dat alle fouten die je maakt, alle ellende die je meemaakt, ja, dat wil je ook niet. En als christen denk ik dat het op een gegeven moment ook zo kan zijn dat je aan het eind van je leven bent. En dat je denkt van ja, weet je, ik wil niet achteruit, maar ik wil vooruit. Hè? Want daar is de echte toekomst. Hè? Dus als je dat perspectief hebt, dan denk ik dat de neiging om jezelf na te maken kleiner wordt. En wat mijzelf betreft, ik zou het nooit doen. Ik zou er niet aan beginnen. Nou, als je iemand kloont, heeft hij dan dezelfde denkprocessen en emoties, et cetera? Ja, dat is echt gaaf, hè? Dat is gewoon, iemand is die, ja, want die snapt je tenminste ook. Ja. Ja, dat is een beetje eng. Ja. Dat is wel, nou. Het heeft wel iets. Het heeft iets moois, denk ik. Het heeft iets moois als je iemand hebt die. Want kijk, als je eventjes stil bent en je denkt even heel goed na over wie op deze wereld snapt mij nou echt? Wie begrijpt mij nou echt altijd? Dan denk ik dat er weinig mensen zijn die 5 mensen op kunnen noemen die hen altijd snapt of zo. Weet je, in een bepaalde manier is iedereen toch op zichzelf qua emoties en denkprocessen teruggeworpen. Je zou ook niet willen dat er continu op je voorhoofd staat wat je denkt. He, dus dat je dat een ander precies ziet van nou denkt hij dit. Van hij staat er maar te kletsen, maar wat een sukkel is dat eigenlijk. Weet je, ik zie het hem denken en dan denk ik van. Ja, weet je, dat wil jij gewoon niet. Dus als je zo'n kloon zou hebben die precies hetzelfde denkt en voelt en weet als jij, dan is er dus iemand anders die jou ook altijd. Ja, dat is toch wel heel vervelend, lijkt mij. Dus je zou het niet, volgens mij zou je dat niet willen. Ik denk ook niet dat het zo is. Kijk, emoties en denkprocessen staan natuurlijk ook heel sterk onder invloed van wat je tegenkomt, wie je ziet, wat je meemaakt, wie je tegenkomt, enzovoort. Dus ja, ik denk dat zoveel invloed heeft op onze emoties en gedachten, dat dat lang niet alleen maar genetisch bepaald is. Het is niet genetisch bepaald wat we denken, maar dat is ook een continue wisselwerking tussen ons en de omgeving. En die twee aapjes die ik je liet zien, die twee gekloonde aapjes, die zijn identiek. Maar als je die met z'n tweeën, want er staan ook filmpjes van op YouTube, moet je eens kijken. Als je die twee aapjes ziet, het is ook niet zo dat die nou continu dezelfde bewegingen maken of zo. Maar die zijn ook met elkaar aan het spelen, die klimmen over elkaar heen. Dat zijn echt wel twee verschillende individuen. Nee, dus ik denk dat je niet dezelfde denkprocessen en emoties hebt.
Maar zou je een eigen tweeling dan ook als een kloon van elkaar kunnen zien?
Ja, dus een eigen tweeling die is genetisch identiek. Ja. Ja. Dus die hebben precies dezelfde genenset, zeg maar. Maar het zijn, ja, dus die kunnen wel lichamelijk heel erg op elkaar lijken. Maar daar zie je heel erg mooi aan van ja, wat doet dan omgeving? He, want misschien heeft de een net op een gunstiger plekje in de baarmoeder gezeten als de ander. Dus de een die kan wat groter zijn als de ander. De een heeft wat meer zuurstof, meer vitamine, weet ik veel, gehad. Dus die groeit net iets anders op als de ander. De een die breekt zijn been als die 3 is. En de ander die heeft net een leuk vriendje of weet ik veel wat. He, dus je ziet uiteindelijk dat ook een eigen tweelingen, hoe ouder ze worden, he, als ze in de wieg liggen, dan denk je nog van, nou, ik zie het verschil niet. Dan moet je ze soms een polsbandje omdoen. Van dit is Truusje en dat is, noem maar wat. Bedje. Maar zo, hè, hoe ouder ze worden en hoe meer tijd dat er overheen is gegaan. Dus hoe meer omgevingsinvloeden er zijn geweest. Nou, hoe meer dat ze uit elkaar groeien. Hè? Dus, maar genetisch, ja, die kunnen 100% gelijk zijn. Ja? Nou, is het mogelijk dat je na 20 weken echo trisomie nog kunt oplossen? Wanneer leeft een kind? Nou, dat zijn eigenlijk twee vragen. Het antwoord op de eerste is, nou, op dit moment niet. Dus je kunt niet als kind al 20 weken is, want dan zijn er dus al zoveel cellen ontstaan, hè, waar die trisomie in zit. Dan zou je dus al die cellen moeten vervangen. He, dus als je dat wil doen, moet je echt veel vroeger in het proces zijn. Dan moet je echt op het niveau zijn van, nou ja, van dat eencellige stadium in het begin. En daar zou je het kunnen gaan corrigeren. Dus dat kan nu zeker niet. En wanneer leeft een kind? Dat is een hele filosofische vraag. Daar kunnen we, denk ik, daar zou een hele dag over kunnen praten. Is best een interessant onderwerp. Maar ik denk, het leven begint bij de geboorte, zeggen we wel eens. Maar wat we door dit soort dingen zien, is dat het leven eigenlijk al bij de bevruchting begint. Hè? Ik bedoel, want dan zitten alle eigenschappen en alles wat er verder uitgroeit, is vastgelegd. En dat leeft en ontwikkelt en deelt, zonder dat je daar verder iets aan hoeft te doen. Hè? Dus die levenskracht, die zit echt al vanaf die eerste bevruchting, zit hier in. En ja, daar begint dus het leven al. Ja? Ja, dus de 24 weken grens. Dat is de grens waarvan we in Nederland zeggen, even, de vraag was van waarom is dan die 24 weken grens afgesproken waar onder wettelijk nog zwangerschapsafbreking mag gebeuren. Die 24 weken is de grens waarbij kinderen als ze geboren worden levensvatbaar zijn, zeg maar. He, dus als je een kind 25, 26 weken is, dan kun je via de couveuse en alle hulpmiddelen die we hebben, kunnen kinderen overleven. Daaronder eigenlijk nooit, wat je ook aan technische mogelijkheden hebt. En daarom ligt die wettelijke grens daar. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het daarvoor geen leven is. He, maar dan is het ja, nog zo afhankelijk van, nou ja, van de omgeving van moeder, he, dat het nog niet levensvatbaar is. Wat gebeurt er met cellen als het onderzoek afgelopen is? Bijvoorbeeld gekweekte stukjes darm. Nou ja, nu slaan we die op in de diepvriezer, maar die kunnen dus op een gegeven moment ook weer in de prullenbak verdwijnen. Nou, vind ervan wat je ervan vindt. Tot hoever vindt u het gebruik van die technieken acceptabel? En wanneer slaat het door? Nou, dat is eigenlijk een beetje de eerste vraag alweer. En nou, ik denk dat je moet concluderen dat niemand van ons, ook ik niet, alle antwoorden op alle vragen heeft. En dat jullie, weet je, hebben nu weer een hoop gehoord, je wist natuurlijk al een hoop dingen. Ik denk dat het belangrijk is om er wel over na te denken en je een mening te vormen. En voor jezelf te kijken van, nou ja, weet je, wat gebeurt er nou? En wat ik jullie heb proberen duidelijk te maken is van, het is niet één ontwikkeling, maar het zijn in de wereld vaak heel veel dingen tegelijkertijd, die allemaal op zich, nou ja, misschien zo'n kwaad nog niet kunnen, maar wel hun nadelen hebben. Maar als al die dingen bij elkaar komen, dat er dan ineens iets kan gebeuren, dat je zegt van, ja, weet je, nou hebben we echt een probleem met elkaar. En nou hebben we iets wat kan en we weten niet meer wat we ermee kunnen. En in die zin denk ik van zit het dus ook aan de torenbouw van Babel, hè, die u liet zien in het begin, waarbij we denken van nou, we gaan die toren maken. En dat zou fantastisch zijn als we die toren hebben. Er zit ook een heel groot ander risico aan. Want het zou best kunnen zijn dat die boemerang op ons eigen hoofd terugkomt en dat je iets creëert wat je zelf niet meer kunt beheersen. Weet je, die toren die staat wel. Dat is een stapel stenen. Prachtig, zeg maar. Maar als er 10 miljoen Kim Jong-uns over ons heen komen, dan hebben we zelf iets gemaakt wat onze eigen ondergang gaat betekenen. En dat zou wel eens kunnen zijn, nou ja, waar we uiteindelijk met z'n allen mee bezig zijn. En daarom denk ik dat je, nou ja, met dit soort dingen het best terughoudend moet zijn. Maar hou vooral vast, weet je, wat daarboven staat. Genesis 1, Openbaringen. Ik denk dat nou ja, de les voor ons allemaal is. Weet je, er is er één die echt regeert. En we kunnen niet alles maken, zeg maar. En wat we maken, dat gaat soms helemaal fout en verkeerd en anders als wat wij van tevoren denken en plannen. Dus probeer in afhankelijkheid te leven.
Meneer Van der Ent, hartelijk dank voor uw beantwoording van de vragen. Iemand vroeg in de pauze aan mij, ik heb toch helemaal geen biologie gekozen en waarom dan opeens zo'n biologisch onderwerp? Ja jongens, dat heeft te maken met dat we jullie allemaal willen met dit vak filosofie willen wijsmaken in de wereld van nou, alle ontwikkelingen hangen met elkaar samen. Wat er vroeger bedacht is, komt nu weer terug. Het is niet alleen een biologisch verhaal, het is ook een economisch verhaal. Het is ook wat er in de wereld gebeurt. Ook als jij niet wil, gaat het toch door. Ook als jij er niets van weet, gaat het ook door. En het raakt uiteindelijk ons allemaal. Hoe denk jij vervolgens over jou, de generatie die uit jou voortkomt? Waar je nu nog niet over nadenkt, maar heeft daar wel mee te maken. En jullie staan er weer anders in dan mijn generatie en dan de generatie van mijn ouders. Maar je staat er wel in. Je kunt je er niet aan onttrekken. En daarom ben ik heel blij dat u ook een voorbeeld uit de praktijk hebt gebruikt. Heel hartelijk bedankt daarvoor. En wens u ook God zegen bij uw werk als kinderarts. En het onderzoek wat er gedaan wordt. En ik wens jullie jongelui ook succes. Ik hoop dat jullie de stichting die meneer Van der Ent ondersteunt, dat jullie die ook zeker gaan steunen met die, nou wat is 5 pakjes? Dat is vrijwel niks. Meneer Huizer weet daar wat meer van. En die zal het nu even overnemen.
Ja. 5 pakjes. Is inderdaad bijna niets. Ik hoor sommigen gelijk klagen, maar dat zijn degenen die ze alle 5 zelf willen opeten. Maar dat hoeft helemaal niet. Kijk, als je 5 pakjes echt niet ziet zitten, dan doe je minder. Het is geen verplichting, maar we zijn natuurlijk wel heel blij als jullie het goede doel willen steunen. En het ziekenhuis verder kunnen helpen in Malawi. We doen het als volgt, want anders wordt het een beetje chaotisch. We hebben 4 hoeken gemaakt. Zelf sta ik moet eigenlijk als laatste beginnen, maar dan heb ik die klas gehad. Ik weet niet meer precies hoe het zat, dus ik begin toch even met mezelf, maar ik weet dat het helemaal fout is. Zelf doe ik zo meteen klas V5B, achter in de hoek. Ik geef iedereen in principe 5 pakjes, tenzij je meer of minder wil. Als je gelijk kan betalen, graag. Dat zou het fijnste zijn, want dan hoeven we daarna niet meer heel veel te regelen of achter mensen aan te lopen. Dat noteren we even. Mevrouw Keizer doet het hier voor V5A. Meneer Van Dis doet het voor V4B in deze hoek. En meneer De Groot doet het dan voor V4A in die hoek. Op het moment, heel even wachten nog. Ga niet duwen of trekken, want er is echt voor iedereen voldoende. En als je je spullen hebt, mag je inderdaad naar school. En dan hopen we dat je bij de volgende les weer op tijd bent. Nogmaals, allen hartelijk dank.